goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Cannot, we will not stand by.
Shut up.
As our people are threatened by a kangaroo court.
Kangaroo court.
President Trump zint op sancties tegen het strafhof in Den Haag.
Any means necessary to protect our citizens.
Een neprechtbank, volgens minister Pompeo.
Kangaroo. And indeed, I have a message to many close allies around the world.
Nederland overweegt tegenmaatregelen.
Your people could be next.
Welkom bij Boekenstein aan de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio, kan ik voor het eerst in 3 maanden weer zeggen. Ja. Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk, fijn jullie weer te zien.
Ja.
Onze gast is helaas nog steeds van afstand, maar dat is geen beletsel voor internationaal strafrechtadvocaat en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, Geert-Jan Knoops. Welkom.
Goedemorgen.
En meneer Knoops, vindt u het strafhof ook een beetje een kangaroo court?
Nou, die kwalificatie zal ik zelf als jurist nooit in de mond kunnen nemen. Want dan ondergraaf ik mijn eigen vak.
Ja.
Maar ik kan wel de kritiek die er bestaat, even los van of president Trump daar een politiek motief mee heeft. Want dat zou natuurlijk ook nog heel goed kunnen. Maar even puur los van alle emotie die dit heeft teweeggebracht. Als je ook weer in het NRC Handelsblad de reactie leest van de president van het strafhof, dan heeft het natuurlijk ontzettend veel losgemaakt. Maar even los daarvan, ja, is het ongetwijfeld zo, en dat zijn ook veel collega's van mij die mening delen, en zelfs oud-rechters die bij het internationaal strafhof werken, er is heel veel te verbeteren. Er is terecht een kritiek op het functioneren van het internationaal strafhof. En in dat opzicht is het belangrijk dat wel nu de kans wordt te baat genomen, ook door het strafhof, om inderdaad te kijken hoe kunnen we onze geloofwaardigheid naar buiten toe vergroten.
U zegt het diplomatieker dan een minister van Buitenlandse Zaken. Dat is toch knap. Maar toch ook kritiek, daar gaan we het zo nader over hebben. Maar Arend-Jan, ja, Nederland is gastland van het strafhof en trots daarop ook. Hebben wij daarmee nu ook een conflict met de Verenigde Staten?
We hebben zeker een probleem met de Verenigde Staten. Want er bestaat ook nog iets als die Hague Invasion Act. Hè? Dus, ja, dus als we gaan beginnen, dan worden we aangevallen.
Van president Bush, ja, 2002.
Mm-hmm. Ja. Maar even heel fundamenteel, een vraag aan Gert-Jan. Ja. Zolang je geen wereldregering hebt, zolang je geen wereldleger en een wereldpolitieagentschap hebt, dan ben je dus afhankelijk van grote mogelijkheden. Dan zal dus China of Rusland zal in de Veiligheidsraad altijd een veto uitspreken als je bepaalde dingen wil doen. Hè? En het tweede is, ja, verzoening binnen een land wordt niet erg geholpen natuurlijk als er mensen berecht gaan worden. Hè? Wat Mandela deed met die verzoeningscommissie. Ja. En het derde is, een dictator heeft alle reden om te blijven zitten als hij iets aan de broek krijgt. En dat hebben we met Bashir ook gezien. Dus internationale juridictie is intrinsiek wel heel erg lastig. Bent u dat bij me eens?
Klopt. Ja, ben ik helemaal met je eens. Als ik je mag zeggen, pardon.
Natuurlijk.
Kijk, het grote probleem van het internationaal strafhof is eigenlijk drieërlei. Eerste is, het is een compromis tussen middels 124 landen. Toen waren het er 120. En als je 120 landen op de tafel zet en je moet 1 uniform rechtssysteem creëren, dan hoef ik jullie niet te vertellen hoe moeilijk dat is. Het is in dat opzicht een juridisch zo complex geheel geworden, dat strafhof, dat het bijna niet meer uitvoerbaar is qua procedures. En het voert denk ik te ver om nu in alle technicalities in te gaan. Maar het is een compromis van meerdere rechtsstelsels, common law, civil law. Dus de landen in Europa hebben natuurlijk een ander rechtsstelsel dan de Anglo-Amerikaanse landen. Dus daar moest een compromis worden gevonden. Dat compromis is dus uiteindelijk in dat document, dat statuut van Rome, neergelegd. En dat blijkt gewoon in de praktijk niet optimaal te functioneren. Tweede punt is, en dat stip je net al aan, als zolang er geen wereldregering is, kan er ook geen wereldorde zijn die wordt gehandhaafd door een wereldpolitie. Het ICC, het strafhof, leeft dus bij de gratie gods van de medewerking van landen en de grootmachten, Rusland, China, Amerika, die dus bewust niet meewerken aan het strafhof, geven daarmee eigenlijk aan dat het bijna niet uitvoerbaar is om dat hele systeem van het strafhof ook in een wereldorde onder te brengen. Het strafhof heeft geen eigen politiemacht, kan dus ook niet in een land zonder toestemming van het land optreden, onderzoek doen, laat staan mensen arresteren. En het derde punt is inderdaad, wat is de relatie met waarheids- en verzoeningscommissies? Ik heb zelf jarenlang ook bij het Sierra Leone-tribunaal gewerkt als advocaat, een van de medewerkers van Charles Taylor. En daar zat op nog geen 500 meter van dat oorlogstribunaal een waarheids- en verzoeningscommissie. Daar kwamen duizenden mensen naartoe, waaronder alle oud-militairen, die niet bereid waren te getuigen voor het tribunaal. Simpelweg omdat men bang was voor natuurlijk eigen de strafrechtelijke positie. Die waarheidscommissie was dus vele malen effectiever als het ging om het uitdragen van een boodschap van het creëren van vrede in een land dat verscheurd is geweest door een interne oorlog en daar in Sierra Leone een vreselijke oorlog. En in het strafhof is eigenlijk die verhouding ook niet goed geregeld.
Maar je zegt dus feitelijk dat die mensen het beste in hun eigen land berecht hadden kunnen worden. Dat op zich effectiever is.
In een aantal gevallen wel. Je moet natuurlijk wel goed kijken naar het systeem. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld in Centraal-Afrika. Centraal-Afrikaanse Republiek is nu een speciaal tribunaal opgezet lokaal. Dat bestaat uit ook rechters die gespecialiseerd zijn in het berechten van internationale misdrijven door lokale politiek leiders begaan. Het land is nog steeds overigens verscheurd door een intern conflict. Toch zijn twee van de voormalig leiders uit dat land, één militair en één voormalig politicus, die laatste die sta ik dan bij het strafhof, zijn dus overgebracht naar Den Haag en hebben allebei juist aangegeven, ja, als we dan berecht moeten worden, dan beter in het thuisland. Dus die mogelijkheden zijn er wel. Je zult dus wel veel meer moeten investeren in lokale rechtssystemen. En dat is eigenlijk ook het grote probleem met het IS-tribunaal dat Nederland zo graag wilde opzetten. Uh-huh. Dat je met een IS-tribunaal los je niet het probleem op van de berechting van al die duizenden potentiële verdachten. Je hebt lokale, sterke tribunalen nodig om zo'n hoofdtribunaal te ondersteunen.
Maar betekent dat dan feitelijk dat als het zo is, dat je dat hele internationale strafhof beter kunt opdoeken?
Ja, opdoeken is natuurlijk wel een vergaande consequentie. Maar je moet wel, denk ik, op dit moment gaan overwegen of het rendement van het strafhof. Het strafhof is nu in totaal een kleine 18 jaar operatief. Er zijn een aantal veroordelingen geweest, een handvol, en een aantal vrijspraken. Maar als je kijkt dat de investering van de internationale gemeenschap zo rond de 2,5 miljard is geweest aan euro's in dat strafhof, met een jaarbudget van rond de 140 miljoen euro.
En rechters die vinden dat ze te weinig betaald krijgen.
De rechters zullen meer salarissen, maar het meeste geld gaat dus op aan al die onderzoeken in die landen.
Ja.
Moet je dus de vraag stellen, kun je dat geld niet ook investeren in de versterking van lokale rechtssystemen, zodat je veel effectiever kunt optreden. Je kunt meer mensen berechten en de omloopsnelheid van procedures kan worden vergroot. Je zag bij het Joegoslavië-tribunaal dat een aantal verdachten vanwege die lange duur van de procedure, de complexiteit ook van bewijsscharing, tussentijds in hun thuisland konden afwachten tot het proces begon. Bij de ICC, het strafhof, is dat veel complexer. Er zijn maar twee landen die bereid zijn geweest om verdachten het hangende zo'n langdurig proces op te nemen in afwachting van de berechting. Dat zijn België en Argentinië. Maar de rest van, en dat is natuurlijk ook symptomatisch, er is dus geen land van die verdragslanden die bereid zijn gebleken een overeenkomst te sluiten met het strafhof om verdachten tijdelijk op te nemen. De verdachte die wij vorig jaar tot de vrijspraak hebben gebracht, een van de voormalig ministers uit Ivoorkust, zit al sinds januari vorig jaar op een plek ergens in Nederland is dus beperkt in zijn bewegingsvrijheid, omdat Nederland niet bereid is hem hier toe te laten. En dan kan minister Blok wel prachtige woorden spreken in de krant over de aanslag op het strafhof en dat er vooral moet worden meegewerkt. Maar vergeet daarbij dat Nederland in dit soort gevallen ook steken laat vallen.
Gert-Jan, ik wilde je nog iets vragen over de Amerikaanse positie. Daar wordt natuurlijk heel kritisch over gedacht, hè, in Nederland. Maar hebben ze misschien niet ook een punt? Ik herinner mij dat ik 20 jaar geleden met professor De Waard allemaal debatten over dat internationale strafhof had, hè. En toen dan las je daar stukken over. En de gedachte wat de Amerikanen toen zeiden was: luister, er is geen wereldregering en daarom proberen wij politieagent te spelen. En dat betekent dat wij fouten zullen maken bij dat proces. Maar dan gaat het dus, wat er dan gaat gebeuren, dan gaan dus arme Amerikaanse soldaten die in een onmogelijke situatie zitten in Afghanistan, die worden vervolgens dan voor een tribunaal gehaald. En dat zijn dus onverkozen, unelected, de tyranny of the judges. Ja. Dat is de Amerikaanse wijze van redeneren. Mm-hmm. Het is niet helemaal onterecht wat ze zeggen.
Nee, vanuit het Amerikaanse perspectief is het zeer zelfs begrijpelijk. En als je ook kijkt naar de totstandkoming. Kijk, de Amerikanen hebben in het begin meegewerkt aan de totstandkoming van het strafhof. China heeft ook een bijdrage geleverd, Rusland ook. Maar toen uiteindelijk bleek dat de rol van de hoofdaanklager van het strafhof zo powerful zou worden, dat zij of hij in haar eentje dus eigenlijk de selectie bepaalt van zaken, en dat die positie, die controle op het optreden van de aanklager eigenlijk in het nieuwe statuut zoek was, er waren onvoldoende checks en balances. Toen hebben de Amerikanen gezegd, en ook de Chinese delegatie, ja, dat gaat ons te ver, dat gaat volstrekt.
Zeker, ja. Maar aan tegelijkertijd moet je ook constateren dat zo'n strafhof zich ook tegen Amerika gaat keren. Dat speelt denk ik nu ook heel sterk met die zaak, nou ja, daar hebben we natuurlijk over dat onderzoek wat in Afghanistan bezig is en dat mogelijkerwijs uitmondt in een zaak. Maar op het moment dat je veel interventies gaat plegen, ja, dan ga je eigenlijk bijna automatisch ook de grens over van wat betamelijk is in het internationale recht. En dat geldt natuurlijk ook voor een land als China, die op de Oeigoeren zit in te hakken. Ja. Alleen al dat betekent dat dit soort landen ook voor het internationale strafhof kunnen worden gedaagd. En volgens mij heeft het ook even gespeeld met Bush, de president destijds, die interventies niet alleen in Afghanistan, maar ook in Irak heeft uitgevoerd.
Ja, en Rumsfeld, dat is ook genoemd. Ja. Er zijn ook zaken in Europa gestart tegen Bush en Rumsfeld in bepaalde landen. De Amerikanen hebben toen ook hele politieke druk uitgeoefend om die zaken te voorkomen. Italië was aanvankelijk zelfs een veroordeling bij verstek uitgesproken een aantal jaar terug van een hele delegatie van CIA-agenten. Kijk, ik ben het met de methode van de Amerikanen niet eens. Dat Amerikanen gaan daar, denk ik, te ver in met betrekking tot die executive order die door Trump is aangenomen met die sancties richting medewerkers van het ICC. Het bevriezen van gelden en het voorkomen van inreizen, et cetera. Je zou dus veel eerder een dialoog moeten aangaan met het strafhof. En misschien wordt het nu ook wel een tijd dat er een grondige evaluatie gaat komen van het functioneren van strafhof, waarin wordt bekeken hoe kan dat worden verbeterd. En laat landen die het daar niet mee eens zijn gewoon hun medewerking niet geven. Maar ga niet individuele mensen die aan dat strafhof zijn verbonden en die met alle goede bedoelingen dat internationaal strafrecht uitdragen, ga die daarvoor straffen. Dus kijk, het is zo dat als ik het interview ook lees wat ik vandaag of gisteren zag in, ik dacht dat het NRC was,
NRC,
met president van het strafhof, die heeft een interview gegeven waarin hij inderdaad ook zegt: kijk eens, ongetwijfeld moeten er verbeteringen plaatsvinden. Wij staan er ook open voor. We moeten ook kijken hoe we ons kunnen verbeteren. Maar er zal daarnaast ook echt op politiek niveau moeten worden besproken: gaan we met het strafhof verder? En zo ja, in welke vorm? En hoe kunnen we inderdaad de geloofwaardigheid van het strafhof in stand houden.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. En onze gast is Geert-Jan Knoops, hoogleraar internationaal strafrecht bij de UvA en advocaat. En na een daadkrachtig begin van deze uitzending, waarin we al bijna het internationaal strafrecht hebben afgeschaft, kunnen we misschien kijken naar verbeteringen. Ik denk bijvoorbeeld aan een man als Assad. Dat is nog een jonge man, 54. Hoe gaan we voor hem een efficiënter proces inrichten?
Nou nee, maar nog even. Ja, kijk, je kunt al die procedures wel gaan verbeteren, maar dat maakt niks, of dat doet niks af aan het fundamentele probleem wat er is met de grootmachten, die zelf herhaaldelijk over de schreef gaan en dus altijd zullen blokkeren dat dit strafhof
die blokkeren ook vervolging van Assad,
een succes wordt en B ook zullen blokkeren dat zij zelf ooit eraan mee zullen gaan werken op een constructieve manier. Ik weet dus niet hoe je zo'n dilemma moet oplossen.
Nee, het is
dat niet op met een paar procedures of met een sneller of ook met veroordeling, wat natuurlijk nu wel de bedoeling is in Afghanistan. Dat gaat je nooit lukken volgens mij. Dus dat is gedoemd te mislukken.
Ja, ik denk dat is een heel goed punt, Rob, dat je aansnijdt. Kijk, zojuist sprak ik dus meer over de hervormingen vakinhoudelijk, maar er zit een overkoepelende. Een groter belang aan vast is de medewerking van de grootmachten. Ik denk dat je dat uiteindelijk nooit kunt oplossen.
Nee, het wordt alleen maar erger. Dat gaat alleen maar erger worden. Als je dus gewoon nu ziet op dit ogenblik, in die verschuivende machtsverhouding, hoe lastig het bijvoorbeeld wordt om een mandaat te krijgen voor een interventie in een ander land. Dat is bijna niet meer mogelijk. Je hebt allerlei regels zoals de Responsibility Protect. Met andere woorden, als een leider helemaal over de schreef gaat, dan ben je gerechtigd als internationale gemeenschap om daar orde op zaken te stellen. Even heel kort door de bocht gezegd. Het lukt gewoon niet meer. Je kunt dat soort regels niet meer activeren. Je krijgt in de veiligheidsraad de handen niet op elkaar. En dan vervolgens blokkeren ze ook nog eens een keer het strafhof. En het is gewoon een uitdrukking. Een uitdrukking van de grote machtsverschuiving die er op dit ogenblik in de wereld zijn.
En betekent dat niet, Gert-Jan, dat Henry Kissinger in 1999 al gelijk had met dat artikel in Foreign Affairs, The Pitfalls of International Jurisdiction? En toen reageerde Kenneth Roth, weet je wat, van Human Rights Watch?
Ja.
Case for Universal. Ik weet nog zo goed, ook in Nederland, heel veel mensen waren hier heel erg groot voorstander van. En waarschijnlijk krijgen we dan een vreedzame wereld. En het is allemaal prachtig. Ook Ben Bot, hè, zelfs gepromoveerd internationaal jurist, zegt nog steeds, daar moeten we aan vasthouden. Ja. Hè. Terwijl misschien toch ook opgemerkt mag worden dat die structurele weeffout die Rob noemde en ik in het begin ook noemde, die blijft bestaan. Is er nog een intelligente oplossing, iets kleinschaligers wat toch zou kunnen helpen?
Nou, ik denk dat de illusie dat er inderdaad een soort wereldstrafhof zou moeten en kunnen komen, dat was eigenlijk ook het ideaal na de Tweede Wereldoorlog. En de strafhof werd ook in 1998 als zodanig geïntroduceerd. Dat gewoon gaandeweg verder in illusie is gebleven. Dat heeft ook te maken niet alleen natuurlijk met de traditionele opvattingen die nog steeds en begrijpelijk bestaan over soevereiniteit. Met name China is daar een heel goed voorbeeld van. Ja. China heeft juist ook uiteindelijk het strafhof niet willen omarmen vanwege het feit dat het strafhof onvoldoende rekening zou kunnen houden met de traditionele waarden en normen van China, die ook in het rechtsstelsel zijn terug te vinden. En het probleem zie je ook eigenlijk op microniveau. Kijk even naar Nederland. Hoe divers, hoe controversieel is ons strafrecht geworden in ons kleine landje. Als het gaat om de rechtsfilosofische benadering van waar het strafrecht voor staat, zie je dus al een enorme tweespalt in Nederland ontstaan. We hebben natuurlijk de laatste 10, 15 jaar een enorme opkomst gezien van de rol van de slachtoffer in het strafrecht. Dat is een complete omslag vergeleken met waar het strafrecht initieel voor in het leven is geroepen. En als je dat op wereldniveau projecteert met al die verschillende landen met verschillende opvattingen over soevereiniteit en hoe een rechtsstelsel behoort te functioneren, is het gewoon ondenkbaar. En ik denk ook dat het een illusie zal blijven altijd om te veronderstellen dat je een uniform rechtsmodel kunt creëren.
Nou ja, wat hier natuurlijk ook nog Gert-Jan doorheen speelt, is het hele punt van de anti-westerse sentimenten die in hoog tempo aan het opkomen zijn en die dus ook hand in hand gaan met die opkomst van landen als China en de nieuwe assertiviteit van Rusland. Volgens mij is het nog niet zo lang geleden dat landen als Burundi, Zuid-Afrika hebben gezegd van Gambia hoorde daar ook bij, van dat strafhof, dat is een instrument van het westerse imperialisme, daar moeten we uitstappen. En dat soort geluiden zie je in Afrika, vind ik, steeds verder doorsijpelen. Dat soort geluiden hoor je ook in China. Dat soort geluiden hoor je in Rusland. Dus dat betekent dat het alleen maar harder geblokkeerd wordt.
Ook in India.
Maar er is een overkoepelende vraag, hè, die nog verder gaat dan de vraag, kunnen we wel ooit zo'n wereldorde bereiken? En heeft Kissinger niet gewoon inderdaad gelijk gehad? En dat is de vraag. De pretentie die wij als wereldorde of gemeenschap denken te hebben met een strafhof, dat dat bijdraagt aan wereldvrede en veiligheid. Is dat een pretentie die je met het strafrecht kunt waarmaken? En het is mijn visie, ik heb bij alle tribunalen gewerkt, ik heb zelf gezien dat juist die vervolgingen van bepaalde politiek leiders, militieleiders, zeker ook in Afrika, in Sierra Leone hebben we dat gezien, waarin maar bepaalde mensen werden vervolgd en andere groepen ongemoeid werden gelaten, dat eerder een tweespalt veroorzaakte in de samenleving.
Ja. Ja.
En de premisse van het strafhof is dat het bijdraagt aan wereldvrede en veiligheid,
ja,
aan retributie, et cetera. Maar wat je dus nu ziet, hè, bijvoorbeeld ook met die Afrikaanse verdachten die nu in Den Haag zitten, dat het in heel veel gevallen juist een totaal averechtse werking heeft, zo'n vervolging. Ja. Dus je moet volgens mij
maar
ook...
Maar is logisch. Dat is logisch. Ik bedoel, ja, het is gedacht vanuit het idee van een westerse wereldorde, exact, met zijn nadruk op humaniteit, ja, rechtsstaatelijkheid, ja, democratie. Klopt. En op het moment dat die wereldorde gaat verschuiven, ja, dan past, ja, zo'n strafhof er niet meer in. Dat is voor Den Haag een groot probleem aan het worden, denk ik.
Ja, dus je moet, denk ik, de oplossing zou wat mij betreft zijn, voor zover je van een oplossing kunt spreken, want er is niet de oplossing, is zoek als wereld naar alternatieve mechanismen. En de illusie dat het strafrecht, een internationaal strafrecht, een wereldvrede kan bewerkstelligen, laat die los. Ben daar bescheidener in. Zoek met al die miljarden die je hebt in je portemonnee, zoek naar alternatieve mechanismen. Ga daar de dialoog van. En voor mijn part kun je dan veel meer bereiken met lokale, nationale waarheids- en verzoeningscommissies. Ja. Waar een regering en een bevolking aan meewerkt. En ook al is de kritiek van mensenrechtenorganisaties dan, ja, maar dan is er sprake van een bepaalde immuniteit die wordt verleend. Daar moet je de vraag stellen, wat is in onze samenleving nog belangrijker? Dat je een handvol mensen vervolgt voor een strafhof, wat je uiteindelijk honderden miljoenen gaat kosten, waarvan het effect eigenlijk min of meer nihil is in het thuisland, vergeleken met de bijdrage die je met zo'n alternatieve beslechtingsvorm zou kunnen bewerkstelligen.
Ja.
Ja, dat is ook een hele moeilijke discussie, want dan laat je dus het idee los van strafrechtelijke immuniteit mogen we in onze samenleving niet meer tolereren. Dat is natuurlijk ook al in heel veel verdragen neergelegd. Dus het zal ook een hervorming moeten impliceren van waar is het internationaal recht nog voor bedoeld. En dat is een belangrijke discussie. En ik denk dat je dan Amerika, Rusland en China eerder mee zult krijgen in zo'n debat voor een alternatieve vorm van conflictenbeslechting, als je dat zo zou mogen noemen.
Dat moet de conclusie zijn. Voor de radio moeten we afsluiten. Weer een paar illusies armer, zoals het gaat in het programma. Maar op de podcast gaan we gewoon door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of bnr.nl. Ook vragen stellen of reageren kan op Twitter, @BNRdeWereld. Zou er een toename van mensenrechten schendingen komen als je morgen alle internationale tribunalen zoals het ICC af zou schaffen?
Dat is een leuke vraag. Hè? Professor De Waard die hoopte dus 20 jaar geleden dat door dat strafhof dat zo afschrikwekkend zou zijn dat er ook minder wandaden zouden worden gepleegd. Hè? Nou, dat hebben we helaas niet gezien in Syrië en in Irak. En wat dacht je met de Oekraïne? Hè? Ja. Dus dat was helaas is dat niet het geval geweest. Eigenlijk weet je, de kern van de zaak is, mensen dachten toen van de staten zijn de reden dat er oorlog is. En de staten kan je dus niet toevertrouwen. Dus als nou de internationale recht, de politiek zal veranderen, hè, dan zal het wel komen. En dat is ook
maar
niet waar.
Ja, Jan, ja, je hebt gelijk, maar dat is heel, ja, idealistisch gedacht natuurlijk. Ja. Ga nou eens bijvoorbeeld, verplaats je eens in de schoenen van Assad, de leider van Syrië.
Ja.
Wat zou je dan doen? Als je
wordt aangeklaagd.
Als je zeker weet dat je wordt aangeklaagd,
dan ga je dus door.
Dan ga je door. Ja, ja, dat zou ik dus ook doen.
En Bashir
ook. Dan heb je tenminste nog een kans.
Het was, ja, dus een contraproductief was het.
Ja. Is het mogelijk om een nieuw... Nee, wacht, dit hebben we eigenlijk ook al een beetje besproken. Waarom accepteren we niet gewoon dat bijna geen enkel land zin heeft in een internationale rechter die zich over hun zaken uitspreekt? Kunnen we ons niet beter focussen op het voorkomen van misdaden die bij de rechter terechtkomen?
Ja, misdaden komen altijd voor. Dus dat is ook vrij idealistisch. Dat hebben we natuurlijk gezien met militaire operaties. Dat men altijd zei van, ja, we moeten voorkomen dat het echt gaat gebeuren. Dus we moeten preventief optreden. Weet je, dat heeft nog nooit gewerkt. Je bent altijd te laat.
Ja. En overigens, de gedachte dat internationaal recht, dat je er helemaal niks aan hebt, is ook weer niet waar. Hè? Er bestaat ook zoiets als prestige van een land. En het land vindt het niet leuk als het in het beklaagde bankje zit. Dus met andere woorden, als we dat zouden afschaffen, dan moeten we het morgen weer oprichten.
Hosanna vraagt, ik lees veel kritiek van willekeur omdat het strafhof maar 1 of 2 mensen bij een conflict vervolgt. Maar bij de Nuremberg-processen zijn van de 1000 einsatzgroepen er maar 22 vervolgd. Want zoveel ruimte was er op de verdachte bankjes. Iets is toch beter dan niets, is de vraag hier.
Ja, dan moet het wel tot veroordelingen leiden. En dan moet het ook zo zijn dat de grote mogelijkheden het niet voorkomen dat het gebeurt.
Nou, dat is ook een leuke vraag voor Geert-Jan Knoops.
Ja.
Nou, het is in die zin juist en niet juist. Er is dus naast het Nuremberg-tribunaal, het hoofdtribunaal, waar inderdaad 22 naties werden berecht, zijn natuurlijk daarna door de geallieerden allerlei lokale berechtingen geweest. En dat is misschien ook het model wat je dus voor het, wat ik al noemde, IS-tribunaal zou kunnen gebruiken. Je hebt dus een hoofdtribunaal waar je de hoofdverdachte berecht. Je hebt een aantal satelliettribunalen die ook voldoen aan internationale standaarden, waarin je dan alle andere verdachten kunt berechten. Maar ook, kijk, het is onmiskenbaar zo. Er moet op een gegeven moment een selectie worden gemaakt. Je kunt niet, ook niet met zo'n ICC, alle verdachten die je in het vizier hebt, kun je vervolgen. Dat is te tijdrovend, te complex. Ja. Het kost handenvol geld. Dus het kan alleen voor een aantal mensen bestemd zijn. Dus dat is tegelijk ook het enorme dilemma voor het internationaal strafhof. We zeggen, we hebben kritiek op hoeveel mensen daar dan berecht worden en wie. Dus die selectie, maar tegelijkertijd zit die aanklager voor het gegeven dat hij wel moet selecteren. Dus ja, en daar zit denk ik ook de Achilleshiel, is de uitleg naar de samenleving van waarom vervolg je die en waarom vervolg je die niet. En dat zie je ook bij het strafhof. Een van de problemen is, er wordt vanuit een strafhof een politieke leider berecht van partij A, maar niet van partij B. En dan wordt er dus onvoldoende duidelijk gemaakt waarom dan de man van partij A en niet van partij B, terwijl partij B even zo goed aan
nou ja, dat zie je natuurlijk nu gebeuren met de hele discussie rond Afghanistan, waarbij Trump zegt, ja, dat willen we niet. Terwijl de Amerikanen daar natuurlijk ook over de schreef zijn gegaan. Dat is logisch dat dat gebeurt. Dat is nou eenmaal inherent aan dat type conflict. Het wordt ook vaak uitgelokt, moet ik wel zeggen. Dus de Taliban die speelt er ook een belangrijke rol mee. Dat is een wisselwerking. Maar als het dus zo is dat Amerika dit gaat blokkeren, dat doen ze dus ook, en ook sancties gaan opleggen, ja, dan kun je dus de vergif op innemen dat een aantal andere landen zeggen van ja, dit is willekeur. En hier gaan we niet in mee. Blaas de hele boel maar op. Dat kan niet anders.
Ja. Een vraag van Blogaap, denk ik, ook aan meneer Knoops, vraagt, is bij het ICC nationaliteit van verdachten leidend of de plek waar eventuele misdaden hebben plaatsgevonden?
Nationaliteit van een van de verdragsstaten of het territorium van een van de verdragsstaten. Dat zijn de twee criteria voor de bevoegdheid van een strafhof. Ja. Dus nationaliteit en territorium.
Ja. Kunnen de juridische organen van de EU, zoals het Europees Hof van Justitie, als voorbeeld dienen voor iets dat je wereldwijd zou kunnen uitrollen? Ambitieus.
Nou, als ik zo vrij mag zijn, als je kijkt nu naar de kritiek op het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, waar landen als Rusland, Turkije, maar ook Engeland al meerdere malen afstand van hebben genomen van bepaalde uitspraken. Dan kun je een naam zeggen, er is een mensenrechtenhof in Europa dat waakt over de uniformiteit. Maar we weten maar al te goed dat in de voormalige Oostbloklanden die nu deel uitmaken van de EU er andere visies zijn over mensenrechten. Hè? En we hebben natuurlijk in Engeland de zaak gehad van Hirsch, waarbij de Engelse regering dus een wet aannam dat gedetineerden niet mochten stemmen voor de politieke verkiezingen. Die wet is ongrond verklaard door het Europees Hof. En er is toen een hele impasse ontstaan met Engeland. Engeland heeft toen tijd lang geweigerd om die uitspraak uit te voeren van het Europees Hof. Dus er zijn talloze voorbeelden om te zeggen, er is zelfs binnen Europa geen uniformiteit.
Nee, laat
staan dat je dan binnen de wereld dat kunt pretenderen.
Maar het is een heel interessante vraag. Want de regelmacht van Europa is mondiaal. Maar dat moet dan wel over echte harde toetsbare regels gaan. Bijvoorbeeld privacywetgeving. Hè. De privacywetgeving van Europa, daar moeten ook de Amerikaanse bedrijven zich aan houden. Ook Chinese bedrijven zich aan houden. Datzelfde geldt voor het mededingingsrecht. Die worden ook vrijwillig overgenomen vaak door Amerikaanse en Chinese bedrijven. Omdat je anders geen toegang hebt tot de Europese markt. En het is niet handig om verschillende standaarden voor verschillende delen van de wereld aan te hangen. Dat is veel te duur. Maar het geldt niet voor veel zachtere onderwerpen, zoals inderdaad mensenrechten, democratie, humaniteit in algemene zin. Daar werkt het gewoon niet voor. Daar is de Europese Unie niet heel erg effectief op dat gebied.
Sluiten we af met een vraag van Medassa, waarvan ik vrees dat daar ook alweer een negatief antwoord op zal komen. Had het bij eerdere oorlogen iets uitgemaakt als er al een strafhof was geweest?
Nee, want de oorlogen ontstaan gewoon. Ja, aan iedereen denk ik. Ja, oorlogen ontstaan gewoon. Dat zijn vaak ongelukken. Daar zit macht achter in vrijwel alle gevallen. En die macht en die gokkerij die daarachter zit, die laat zich niet beteugelen door het vooruitzicht dat je misschien voor het gerecht wordt gebracht. Want iemand die dat gaat doen, die zal denken van mij overkomt dat niet.
Mensen zijn slecht. Rutger Bregman heeft het niet begrepen.
Daarmee sluiten we, vrees ik, af in stijl. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank vandaag aan Geert-Jan Knoops. En tot volgende week.
Dank u wel. Kijk, kijk, kijk.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.